Nelly Coman was eind jaren 80 tot midden jaren 90 een van de snelste vrouwen die Nederland ooit gehad heeft. Na 35 jaar is zij nog steeds recordhouder op de 60 meter indoor. In deze podcast praten we over haar leven, haar carrière en de offers die ze heeft moeten brengen. Dit is Kan Niet, Bestaat Niet.
Ik zit hier in je keuken, hè?
Ja, dit is mijn keuken. Ja.
Is in jouw huis, is de keuken waar het allemaal gebeurt?
De keuken is eigenlijk het plekje hier waar alles gebeurt. En zeker in de zomer.
Ja.
Zitten we eigenlijk niet in de woonkamer. Eten. Heel erg belangrijk voor mij. Ja. En ik hou van koken.
Ja.
Dus als ik een feestje heb, wat ik soms heel vaak heb, ja, ben ik aan het koken. Iedereen staat echt in de keuken om te kijken wat ik aan het bereiden ben. En soms word ik er heel ongemakkelijk van.
Ja.
En dan zeg ik, oh nee, hè, maar ja, zijn we toch aan het kletsen. En,
ja, dat zijn je roots, hè? Ja, dat eten. Ja, en, ja. En, ja. Surinaamse roots.
Ja, de Surinaamse roots dat, zit erin.
Dat verlies je nooit meer?
Nee, de Surinaamse roots, ja, dat is een stukje waar je mee bent opgegroeid. Ik heb dan één geluk, ik ben opgegroeid en in het Surinaamse en in het Nederlandse.
Ja, dus ik want je bent geboren in Suriname.
Ik ben geboren in Suriname. Op mijn 10e ben ik naar Nederland toegekomen. En ben ik in het mooie Rotterdam terechtgekomen, in het Oude Westen.
Ja.
En nu woon ik al 31 jaar in het mooie Zeeland.
Mooie Zeeland. Nelly, als iemand van 19 jaar hier binnenkomt, en wij moeten gaan vertellen wie je bent en wat je gedaan hebt in het kort. Wat zou je dan vertellen? Als ik kom binnen en ik zeg, Nelly, wie ben jij?
Op sportief gebied zou ik zeggen van, begin ik altijd van, kennen jullie Daphne Schippers? Zeggen ze, ja. Ik zeg, maar ik ben nog steeds sneller dan Daphne Schippers. Ik heb nog steeds het nationale record indoor en 60 meter. En ik ben ook wereldrecordhoudster geweest. En dan zeggen ze, wojo, zeggen ze dan. Ik zeg, ja, dat ben ik. Maar, en dan ga ik gelijk verder van, ik ben Europees kampioen en geweest 6 keer. En tweevoudig wereldkampioen ben ik geweest. En dan stop ik er eigenlijk mee. Want ja, je wordt er best wel verlegen van om over jezelf te praten.
Ja, als ik, ik heb het bewust meegemaakt.
Ja.
Je was er opeens. Voor buitenstaanders was je opeens. Opeens was daar dat meisje / vrouw die opeens... Met zo'n heel, ik weet nog wel dat je onwijs eigenwijze kop vond hebben.
Heb ik nog steeds.
Ja, nog steeds, ja. En je liep opeens heel erg hard. En ik weet dat heel Nederland op zijn kop stond. Want heel lang hadden we geen succes gehad. Op atletiek gebied. En dat was Nelly op de sprint op 60 meter. En die liep gewoon hard.
Ja.
Hard. Wanneer wist je dat je hard kon lopen?
Ik wist wel dat ik wel kon hardlopen hoor, want in Suriname versloeg ik al mijn neefjes die 4, 5 jaar ouder waren. Ik moest altijd tegen ze hardlopen en soms werd ik getackled en dan stond ik op, liep ik ze nog voorbij. Hm. Maar tijdens het schaatsen, ijshockey heb ik gedaan en het voetballen zeiden ze van wow, die is snel. Ja, maar dan heb je toch niet het gevoel, ik bedoel, als je 12, 13 jaar bent, heb je nog niet het gevoel dat je kon hardlopen. En in 1981 ben ik tijdens een sportdag ontdekt op school, liep ik het Nederlands jeugdrecord op gewone gympen. En de leraren konden het niet geloven en die zeiden van, je moet nog een keer lopen. En ik liep nog een keer tot vervelens toe. En er werd me gezegd van, joh, je moet naar atletiek toe. En ik had nooit van het woord atletiek gehoord. Dus ik wist niet wat het was. En ja, toen ben ik gehardlopen.
Hoe lang was je toen in Nederland?
6 jaar.
6 jaar?
Ja, ik was 6 jaar. Dus ik ben op mijn 16e begonnen met atletiek.
Dat is eigenlijk heel laat.
Ja, het is heel laat. Maar vergeet niet, ik heb alle sporten gedaan daarvoor. Ja. Hè? Ik heb 5 jaar gevoetbald. Ik heb volleybal gedaan, in een Rotterdamse selectie gezeten. Ik heb ijshockey gedaan, dus ja.
Je was?
Alles sporten, behalve vechtsporten.
Dat vond je niks?
Nee, dat deed je op straat.
Oh ja, dat deed je op straat, hè? Was je van Zuid?
Nee, ik ben in het Oude Westen, in het centrum opgegroeid. Echt, ja. Het stadhuis konden we zo zien.
Oké, okay. Ja. En wat voor gezin kom je?
We zijn een gezin van 5 meisjes, 1 jongen. We zijn een samengesteld gezin. Dus ik heb van vaderskant heb ik jammer genoeg geen broers en zussen meer. En van moederskant wel.
Ja.
Dus heel leuk, samengesteld. Kiphok.
Kiphok, één broer.
Ja, één broer heb ik. En die moest zich gewoon aanpassen aan ons.
Ja, ik kan me voorstellen als ze allemaal een beetje zijn zoals jou, dat het inderdaad heel erg druk was. En wat je allemaal bereikt hebt en zo, dat kun je allemaal Wikipedia nalezen. Wat ik dan interessant vind is, kijk, ik volg nu bijvoorbeeld een Lieke Klaver, die ken je ook. En die ben ik ooit tegengekomen, ben ik gaan volgen op Instagram. Ja. Dat is dan mooi, dan kun je zien hoe iemand ontwikkelt. En superleuke meid. Maar je ziet ook haar ontwikkeling in de sport, het keiharde trainen en de begeleiding en de sponsoren. Hoe was dat aan jouw tijd? Want op een gegeven moment, je wordt gescout en daarna is het volgens mij best wel snel gegaan. Dat je heel snel op niveau kwam en dat je dus eigenlijk op de televisie kwam. Want toen was er nog geen internet en dan had je Studio Sport en dat was Nelly.
Ja, 1 of 2 zenders.
Ja, hoe was dat in die tijd? Want ik zie dat er nu best wel veel begeleiding is en zo. Moest je veel zelf uitvinden?
Ik heb, denk ik, voor de generatie die er nu is, heb ik de deuren geopend. Want ik moest veel uitvinden. En veel uitvinden bedoel ik mee. Zelf de Atletiekunie had nog geen sponsors. Dus ik kwam al met de kledingsponsor. Essex is nog steeds mijn sponsor. Ik kwam met Turbane Bananen. Ik kwam met Nashua. Noem maar op. Al die sponsors heb ik gehad. Zelf een automerk. Waarvan ik nog geen rijbewijs had, maar ik had wel een auto. Dus zulke dingen. En een persoonlijke trainer. En ik ben de eerste atlete geweest die fulltime bezig was met zijn sport.
Ja. Waar komt dat vandaan? Is jouw vader of je moeder commercieel? Want in zo'n commercieel gedachte hebben heel weinig mensen maar. Hè?
Nee.
Het is echt ondernemersgedachte.
Ja, ik heb altijd gezegd, ik wil de beste van de wereld zijn. En dan gaat je bij eigen wijs, hè, wat je al zei. Hè? Ja. Als je de beste van de wereld wil zijn, ga je niet klein denken. Je moet groot denken.
Ja.
En het groot denken was zo van, ik heb een sponsor, jullie zorgen voor mij en ik ga zorgen dat ik ga presteren. Maar ik heb ook wel tegen mijn sponsors gezegd, jullie willen dat ik ga hardlopen, wil niet zeggen dat ik met jullie op beurzen ga staan.
Nee.
Misschien 1 keer in het jaar, maar de prestaties, dat geef ik jullie terug.
En die afspraken met die sponsoren, maak je die zelf?
Of, ja. Ja, ik heb mijn sponsor. Of ik heb mijn eerste sponsorcontract nog.
Ja?
Was ik 16 jaar van Essex. Die staat in het museum bij in Japan.
Ja.
En moest ik tekenen, maar mijn ouders moesten ook tekenen.
Ja, je was te jong.
Ja, ik was te jong om te tekenen.
En maar wat heb je bedongen in dat contract? Want dit vind ik interessant.
Ik heb het eigenlijk niet eens om geld bedragen. Dat niet eens. Ik had bedwongen dat ik fulltime wilde gaan sporten. Dat ik overal naartoe mocht reizen zonder beperking. Ik heb ook bedwongen dat mijn trainer spullen kreeg. Dat mijn trainer mee kon gaan, Henk Krijnhof.
Ja.
Maar ik werd tegengewerkt door de bond.
Mm-hmm.
Want in de jaren 80 mocht je nog geen geld verdienen. Het was zo van, it's not done als je als atlete geld verdiende. Dus kreeg ik een manager via familie Engels overigens, waar ik mijn eerste handtekening heb uitgedeeld. En die bracht me naar Nico de Raad. En Nico heeft gezegd, we gaan een stichting oprichten. Kan niemand je iets wat doen?
Nee.
En zo is het gekomen. Dus het is eigenlijk heel goed in elkaar gevallen. Ik liep hard, Europese kampioenschappen. Ik kwam Henk Krijnhof tegen. Het klikte gelijk. Essex was er gelijk de eerste 3 maanden in mijn contract. En toen kwam er Nico de Raad en het was pats, boem, alles in één.
Alles in één en er was een bedrijf.
Ja, er was een bedrijf. Ja.
Dat
bedrijven.
Het bedrijf, alles draaide om de prestatie van Nico. Maar je had het zelf zo ingericht dat je die prestatie kon leveren, omdat alle dingen waren geregeld.
Ja, alles was echt. Alles was geregeld. Zelf me. Ik kreeg de ruimte van Essex die tegen mij zei, the most important thing is finish your school. It doesn't matter what the contract is, finish your school.
Ja.
En dat heeft Essex gedaan. Ik heb mijn school afgemaakt, mijn mbo-opleiding gehaald. En toen ben ik verder gegaan.
Toen ben je verder gegaan. Nou, mensen kunnen het op Wikipedia nakijken, YouTube, whatever ze willen. Je hebt fantastische races gelopen. Je bent, op mijn Netflix staat nog, nou, wat ik zeg, dat je een race liep. En dat deed je heel goed, maar je liep ook, je liep terug. En ik zie je nog zo lopen en eigenlijk helemaal niet zo uitbundig, maar van ja, oké, maar ik weet dat ik dit kan. Dat is echt heel gek. Dat is niet gelogen. Er staat op een Netflix dat je, ja, dat je zo'n
ik denk de eerste Europese kampioenschappen. Ja, ik denk het in 1985. Ik denk dat niemand verwacht had dat ik Europees kampioen zou worden.
Ja.
Weet je dat journalisten al hun deadline hadden ingevuld en hadden gezegd van, die wordt Europees kampioen. Een Oostblokker.
Ja.
En Henk en ik wisten dat ik ze kon pakken.
Ja.
Dus ik was blij, maar aan de andere kant ook van, tja, opgelucht dat het geweest was. Dus je bent blij eerste keer. Hoe oud was ik? 19 jaar. En dan ben je blij dat je Europees kampioen bent. En aan de andere kant denk je van, oei, ik heb het toch geflikt.
Ja.
Ja, verbazing voor mezelf ook.
Ja, ja. Wat ik me dan afvraag, dat heb ik ook bij andere sporters afgevraagd. Die is waar iedereen zo op anticipeert, bijvoorbeeld zo'n Max Verstappen. Die wordt dan Europees kampioen. Denk, heb je dan iets van, als je al zo jong bent en je hebt al zoiets bereikt, dat je denkt van, oké, nu?
Nee hoor, verder. Ik bedoel, laten bij het begin van mijn leven beginnen. Mijn moeder heeft voor mij twee broers ben ik verloren. Mm-hmm. Twee oudere broers, omdat het bloed niet goed was. Dus na 3 maanden zijn ze dood gegaan. En ik was de derde die eigenlijk hoorde dood te gaan. Ik heb gevochten voor mijn leven. Oh, ik heb het gehaald. Dus ja, ik ga me bewijzen. Het stopt niet bij het alleen vechten voor je leven, maar het gaat verder. En dat was met de eerste keer Europees kampioenschappen ook weer zo. Van, tja, je bent Europees kampioen. Stelt eigenlijk niks voor. Ik wil meer. Ik wil de beste zijn van de wereld. Dat had ik in mijn hoofd.
Ja, en dat werd je.
Ja,
dat werd je.
6 jaar lang.
Na de break horen we hoe de honger naar succes bleef en hoe haar dochter het stokje overneemt.
Hallo Moto.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Motorola Smartphones. Motorola maakt slimmere technologie voor iedereen. Kijk maar eens naar de Motorola Edge 30. Een 5G-toestel met een schitterend design, fantastische 50 megapixel camera en 6,5 inch OLED-scherm met een verversingssnelheid van 144 Hz. Find your Edge met de Motorola Edge 30.
Dus het werd een beetje een gewoonte?
Nee. Het is nooit de gewoonte. Elke wedstrijd is anders. Elke wedstrijd is dat je moet bewijzen. Elke wedstrijd is er zoveel druk. Elke wedstrijd werd ik ziek. Elke wedstrijd had ik 39, 40 graden koorts. Elke wedstrijd moest ik bijna overgeven. Dus het was verschrikkelijk.
Ja. Je hebt wat heb je meegenomen uit die tijd? Want wat ik niet wist, wat heel bijzonder vind, is dat jij daarvoor al zag van, oké, ik moet een aantal dingen regelen en afkaderen om mijn prestatie te kunnen leveren. Is iets wat niet bestond, want nu echt, weet je, nou ja, goed, ik zeg niet dat niemand hoeft na te denken, maar die sporters, hè, zoals
die worden gepamperd.
Lieke, die worden,
ze worden best wel gepamperd, weet je dat?
Ja.
Ja, in de zin van, natuurlijk moeten ze presteren. Maar
nou, dan is het dan jouw schuld, hè?
Want, nee, maar dat heb ik expres gedaan. Ik gun het ze van harte, weet je dat? Ik denk de hel die ik... Ik vind het de hel wat ik heb meegemaakt.
Mm-hmm. Definieer, wat was de hel dan?
De hel was dat ik iedere keer moest vechten om te zeggen, ik ga nu op trainingskamp.
Ja.
Ik ben 2 weken van tevoren op een Europese kampioenschap aan me voorbereiden. En ik ga niet in het atletenhotel zitten, want dat was vaak heel slecht.
Ja.
En ik zorg voor mijn eigen hachie.
Ja.
Op trainingskampen. Ik ging niet naar de meeste mensen naar Portugal. Nee, ik ging naar mensen toe, naar Amerika of naar Argentinië, waar de juiste mensen waren om mij te begeleiden. En dat werd altijd gezegd van nee, moet je niet doen. Ik moest in het stramien lopen van de bond. Maar als je de wereldtop wil bereiken, ga je dat niet doen.
Is dat veranderd?
Het is zeker veranderd. Ja. Wat ik heb gehad, mijn eigen coach hebben. Hoefde en niet samen, je kan wel samenwerken met de bondscoach. Hebben ze nu niet. Ze werken wel samen met de bondscoach, maar hun eigen begeleider gaat mee.
Ja.
En vroeger was not done, dat Henk meeging.
Ja.
Ik heb zelf via de Surinaamse bond, Surinaamse Olympisch Comité, een accreditatie voor Henk moeten regelen.
Ja. Dus dat is dat heel veel werk voor je randgedoe.
Ja, het randgedoe is nooit goed geweest. Nee. Is ook ten koste van mijn wedstrijden gegaan. Ja. Op grote wedstrijden.
Ja. Op een gegeven moment stopt het actieve hardlopen.
Heerlijk.
Nou ja, leg uit.
Ja.
Wat is er heerlijk aan?
Het gezeur. Het gezeur, rust in mijn hoofd.
Ja. Maar wat is gezeur dan?
Gezeur, ruzie.
Met jezelf?
Nee, met collega's om me heen. Ik heb een moment gehad dat ik zelf dood wilde gaan. Zo erg was het. Omdat ik het niet meer zag zitten.
Dit is wat je zegt, wat je nu zegt is vrij heftig. Maar waarom? Waarom?
Ik ben een Einzelgänger. Mm-hmm. In de zin, als je topsport bedrijft en je zit op een niveau die anderen nog niet zitten, word je anders aangekeken. Het begon al met de sponsoren die ik had. Ik reed in een sponsorauto. Ik had sponsors op mijn t-shirt. Ik ging op trainingskampen. Ik was fulltime bezig, terwijl anderen aan het studeren waren of anderen aan het werk waren.
Mm-hmm.
Dus ik was professioneel bezig. En dat botst heel veel.
Ja.
En dan krijg je... ik trainde ook niet met anderen. Ik trainde op mijn tijden. Als ik tegen mijn trainer Henk Kreinhof zeg van goh, ik voel me goed, ik wil om 7:00 's morgens trainen. Geen probleem. Ik heb zelf midden in de nacht om 12:00 s'nachts bij de Fabrine Noordbrug getraind.
Mm-hmm.
Omdat ik me kip lekker voel. Hij zegt, kom op, we gaan trainen.
Ja.
Dus ja.
Mag ik zeggen dat het ook uit onbegrip... Neem je die mensen dat kwalijk? Dat vind ik een betere vraag.
Achteraf heb ik de mensen wel gesproken. Voordat ik gestopt ben, heb ik al de mensen een brief geschreven. De atletes heb ik een brief geschreven. En ik heb gezegd, sorry, als ik fout ben geweest, heb ik erbij gezegd. Als ik je gekwetst mocht hebben of wat dan ook, sorry. Maar ik was me aan het voorbereiden. En verder heb ik ze niks kwalijk genomen. Ik heb van niemand iets teruggehoord. En ik dacht, het is goed zo.
Ja.
Maar ik heb wel van bestuursleden verontschuldigingen gekregen.
Ja.
Van sorry dat we je zo behandeld hebben. Want wij wisten nog niet hoe wij ermee moesten omgaan.
Ja.
En ik zeg, dat kan gebeuren. En ik zeg, het is fijn dat je het voor anderen wel openmaakt.
Ja.
Ja.
Er is altijd iemand die de deur in moet trappen. En in dit geval ben jij geweest.
Ja.
En nou ja, ik denk dat het ook iets waar je trots op kan zijn. Hè, op dat moment was het
zeker
heel vervelend. Maar
misschien
juist is dat wel je voorwaarde voor succes geweest.
Ja, zeker. Maar ik kan er wel ook trots op zijn. Want de technisch directeur, Herman Buts, voordat hij overleed, heeft hij een paar mensen gebeld. Waarvan ik.
Mm-hmm.
Heeft hij me gebeld en hij zegt, dank je wel dat je er was en dat je de weg hebt opengemaakt en dat je mij, want hij kwam uit Zweden vandaan, dat je mij zo warm ontvangen hebt. Nou, ik wist niet meer wat ik moest zeggen en een maand later was hij overleden.
Ja. Mooi.
Ja, ik vond het heel mooi. Ik had het niet verwacht. Ik had het niet verwacht.
Nee, maar dat zijn de cadeautjes die je dan krijgt, toch?
Ja, dat vond ik heel mooi.
Dus je bent gestopt, je hebt een streep gezet en,
ja.
en dan heb je... tot nu toe heb je eigenlijk je hele leven gewijd aan de sport. Je bent altijd weg geweest. En,
niet helemaal waar.
Niet helemaal waar.
Nee, want ik had een hele super leuke manager, Nico de Raad. Die zei altijd, ik ben altijd een sociaal iemand geweest. Ik werd in de tijd toen ik liep gevraagd om voor goede doelen iets te doen. En ik heb een paar uitgekozen en die heb ik nog steeds.
Ja.
Dus ik heb me al voorbereid op mijn, carrière.
Tweede leven?
Ja, om te stoppen. Dus ja. Ik ben ambassadeur van Fonds Gehandicapten. Ik hou van gehandicapten. Roparun, Dreamlight at the Zoo. Ik heb mijn eigen stichting. Dus heerlijk.
Dat past wel een beetje bij, hè? Dat vrijwillige werk. Je bent iemand die hard is, maar ook heel vrijgevig.
Nee, dus ik ben niet hard.
Dat je hard bent.
Nee. Gelukkig dat je me niet kent. Ik ben hard op de... Laten we zo zeggen, ik ben hard op de atletiekbaan.
Nou, dat bedoel ik.
Oké, okay, in dat de sportwereld, voor de wedstrijd...
Ja.
Zal ik je eerlijk zeggen, als jij naast mij in de blokken zou zitten... Ik zou je succes wensen. Maar het zou in een soort trance zijn dat ik je succes wens. Want dan ben ik gefocust in mij doen en laten wat ik wil doen.
Ja, het is goed dat je me verbetert. Je hebt gelijk. Wat je net verteld hebt, dan zie ik in de sport bij je hart. Ga je niet over lijken, maar neem je als een sliding op de benen, zeg maar, zonder bal. Maar daarnaast ben je een heel amabel, fijn, warm mens.
Ja.
Die eigenlijk alleen maar bezig is met anderen.
Die vind ik belangrijk. Jezelf,
en die vind jij belangrijk. En dat bedoel ik een beetje.
Ja,
dat
ik
is,
snap
dat is dat wat op... Hè, dus op het moment zelf ben je keihard. Maar daarnaast wil je heel graag mensen hebben. Dan komen die stichting uit. Dan zet je je voor in. Je werkt voor de gemeente Rotterdam ook al heel lang, volgens mij.
Ja, al 20 jaar bijna.
Ja. Maar, wat doe je daar? En hoe heeft dat... Hoe is dat een Nelly? Doe je daar een Nelly ding, zeg maar?
Nee, ik doe geen Nelly ding daar. Nee? Ik heb wel een... dat is weer zoiets. Ik was gevraagd op het stadhuis met de burgemeester. En voor kinderen met kanker.
Ja.
En ik was zo enthousiast. Ik ben met ze meegefietst. Ik heb ze begeleid, noem maar op. En de burgemeester, zijn secretaresse, zag dat. En die zegt van, wauw. Dus ik werd opgebeld van, joh, je moet voor de gemeente gaan werken. En iets in de sport gaan doen. Maar ja, je was net moeder geworden. En ik dacht, nou, dat gaat hem niet worden. Want mijn kind is...
Ja.
Belangrijk.
Ja.
En ik heb toch gesolliciteerd. En ik stap buiten. En ik werd gebeld van, je bent aangenomen. En ik zat echt zo... Ik was echt aan het huilen, hè? Ik was aan het huilen waarom... onze dochter was 2,5. En ik dacht, dat kan ik niet maken. Wie gaat haar opvoeden? Maar het is goed gekomen, hoor. Want je woont in Zeeland. Ik bedoel, ze zat op een boerderij hier bij je tante. Ze zei het geen Jacqueline, maar Lacoline zat ze. En iedere ochtend werd ze door de papa naar school gebracht. En 's middags had ik afgesproken. Voor 3 was mama thuis om het kind op te
halen. Ja, want dat is ook één ding met aanzien. Je bent op een gegeven moment van Rotterdam naar Zeeland gekomen.
Ja.
Hè?
Ja.
Maar dat, ik ben van Zeeland naar Rotterdam gegaan.
Ja. Sorry voor jou, hoor.
Nee, maar dit is mijn heimat. Ik ben hier geboren. Mijn ouders wonen hier nog. Maar waarom? Hoe kom je hier terecht?
Ik heb altijd van dit stukje gehouden. Als kind zijnde kwamen weer Renesse met school. Echt zo leuk. Heb ik zulke leuke herinneringen aan. En mijn vriendin was burgemeester van Kortgene. Die had ik bij Spel zonder Grenzen ontmoet. Die heeft ons ook getrouwd.
Ja.
En die zei, joh, je moet hier komen wonen. Ik zei, ja. We zochten iets om te kopen. En dit stukje grond was vrij. We hebben het gekocht. En we woonden er al 31 jaar.
Ja.
En ik, dit is mijn thuis, hè. Ja. Dit is mijn thuis. Rotterdam is mijn stad. Dat zeg ik eerlijk. Maar dit is mijn thuis. Hier voel ik me... Rust.
Ja, dat straalt het ook wel een beetje uit. Als je hier zou komen, dan het is allemaal... je houdt van strak.
Ja.
Je houdt van strak.
Ja.
Maar het aant wel een bepaalde rust uit. We hadden het net over... Je werd aangenomen en je had een dochter van... Hoe oud was ze toen?
2,5.
2,5. En die dochter is eigenlijk nu waar het om gaat.
Ja.
Bij Nelly Coman.
Ja.
Want ja.
Ze is me alles.
Ja, maar je zal het niet geloven. Maar ze kennen ook hardlopen.
Ja.
En hoe... Kijk, je hebt van alles meegemaakt en je was hard. Maar dan ben ik benieuwd hoe je dat dan... Je hebt nu heel het lijkt me moeilijk. Je bent moeder.
Ja.
Je bent niet haar coach. Maar ja, goed, weet je. Je bemoeit je wel natuurlijk veel te veel met haar. Dat zal ze nooit zeggen, maar dat kan niet anders. Want je bent de moeder. Hoe channel je dat? Ik ben daar benieuwd naar.
Nou, sowieso mocht ze nooit atletiek doen. Was
nee.
Not done.
Nee.
Nee, ze heeft eerst de zwemdiploma's moeten halen. Ze heeft binnen 1,5 jaar, was ze 5 jaar toen ze A, B en C had. Was ze 5. Mocht ze gaan paardrijden, mocht ze gaan judoën of karate doen. Hockey, geen atletiek. Want ik vond het verschrikkelijk. En toen ze 17 was... ik had contact met Henk en het was oma Henk dit, oma Henk zus. En ik dacht, dat gaat hem niet worden. Hè? Dus heeft Henk zelf opgebeld. En ze heeft gezegd, ja, oma Henk, u moet me testen. Ze zegt, mam, als ik het niet doe, weet ik niet als ik het wel of niet kan. En we moesten naar Laren rijden, want daar is Henk zijn kantoor. En we reden naar Laren toe. Henk heeft de DNA-test afgenomen. Henk heeft de late sprinttestjes laten doen. En de volgende dag belde hij op. Hij zegt, wauw Cornelly, ik heet Cornelly. Dit is ongelooflijk. Ik zeg, Henk, klets niet, wat is nou ongelooflijk? Ze is beter dan jij. Ik zeg, succes. Succes. Ik zeg, zoek het maar uit. En zodoende is stap bij step. Heeft ze eerst de diploma's gehaald, hoor, de VWO-diploma.
Maar er is een hele interessante parallel met jou. Zij was ook 16, 17,
ja,
voordat ze daarmee begon.
Ja.
En ik ben heel benieuwd naar hoe jij haar nu helpt.
Alleen, ik help haar als zij het aangeeft. Ik ga niet helpen als zij het niet aangeeft. Dat wil ik niet.
Nee.
Ze vraagt mij advies, bijvoorbeeld als we in Zierikzee trainen, film ik alles. Henk maakt de schema's, daar bemoei ik me niet mee. En dan film ik alles of ik doe het live en dan kan Henk het zien en dan geeft hij aanwijzingen. Maar ik geef ook aanwijzingen, maar joh, de eerste pas moet dit en dat. Met de start zegt ze altijd, mama moet mij helpen met de start. En dat doe ik. En verder, als ze wedstrijden heeft, wil ik er soms niet bij zijn. Want het gaat niet om Nelly Coman, het gaat om Ronel. Wil ik er niet bij zijn, maar dan wil ze van, mam, je moet er wel even bij zijn. En dan lopen we even rondje, moeder en dochter. En dan bid ik met haar en geef ik haar een kusje. Gewoon het gevoel, eigenlijk meer niet het coachgevoel, maar mama gevoel. Van, ik bescherm je.
Ja.
Het gevoel van, ga maar.
Ja.
Dat is het enige wat ik doe. En verder, zoek ze het maar uit.
Dus je bent een soort kennisbank voor haar, waar ze gebruik van kan maken wanneer nodig. Ja. Maar jij gooit het niet over de heen.
Nee.
Nee.
Ze moet het zelf aangeven.
Ja, en waarom doe je dat?
Omdat zij moet lopen. Ze is een andere mens dan ik.
Mm-hmm.
Ronel is geen Nelly Coman. En zij heeft haar eigen kwaliteiten.
Ja.
En dat wil ik gewoon zo laten.
Ja. Lijkt ze op je?
Ze lijkt op me in de zin van vechtersmentaliteit. Maar ze heeft niet, en verder, ja, ze heeft natuurlijk ook van de vader. Maar ze heeft ook, soms denk ik van, het is een kloon, hè? Mm-hmm. Het Pietje precies ook zijn, hè? Lijkt ze ook op me. Ze woont in Amsterdam in een appartement. En dan slapen we daar. En dan is het huis voor een student spik en span. Echt zo schoon. Dat denk ik van, wauw, van wie heeft ze het?
Niet van jou.
Jawel.
Oh.
Ja, heel erg. Ja. Heel erg. Met alles. Ook met veranderen van de bed weer anders gezet. Dat heeft ze van mij.
Ja.
Ja.
Gaat ze het halen? En halen is relatief, hè? Ze haalt het sowieso in het leven, maar even het sport.
Ik hoop het, ik bid ervoor dat ze het gaat halen.
Ja.
Want ze heeft, als ik zie wat voor stappen ze de afgelopen jaren heeft gemaakt, denk ik van, mijn hemel, jij gaat zo goed, zo goed. En waar ze ook anders is dan ik. Ik heb geen 3 jaar op de universiteit gezeten. Zij wel. 6 dagen in de week trainen en dan iedere dag op de uni zitten. En nog werken erbij. Dat heb ik niet gehad.
Nee.
En ik denk dat ze het, ja, ze gaat het halen.
Ja, haal je het sowieso.
Nee, maar ik denk dat zij in de top kan komen.
Ja.
En verder dan de nationale top.
Ja.
Wij denken niet in nationale top.
Nee, nationale top is tussen...
Ja, ja. Zierikzee en Friesland. Nationale ja. top.
Ja, ja. Wij hebben dit gesprek niet voorbereid. Dat doe ik niet aan. Want ik geloof in open gesprekken. Ik stel iedereen 1 vraag vooruit. Deze podcast wordt gesponsord door Motorola. En ik mag de gast 1 smartphone laten weggeven aan iemand die hem of haar geholpen heeft. En die belangrijk is of aan wie het gunt. Daar heb jij even over na mogen denken.
Was moeilijk, hè?
Is dat moeilijk? Ja?
Jawel.
Want ik had het beter 10 kunnen geven dan.
Nee, het was best wel moeilijk waarom ik dat zeg. Ik heb best wel veel meegemaakt de afgelopen jaar qua gezondheid. Ik heb 3 auto-ongelukken gehad en 4 jaar geleden ben ik over de kop geslagen met mijn fiets. En dan was het toch mijn gezin die er voor me klaar stond. En mijn man en mijn dochter. En ik heb er nog steeds last van dat zij, hoe moet ik het zeggen, ik word eindelijk gepamperd door ze.
Ja.
In een hele... Niet het benauwde gevoel, maar gepamperd van mam of schat, laat het even gaan, ga liggen. Dus ja, het is moeilijk. Of mijn man of mijn dochter, ik hou allebei van ze. Wat ik zo mooi vond, ik ben al bijna 25 jaar getrouwd met een Amsterdammer.
Dat is echt heel raar.
Nee, het is niet raar. Hij is de liefste, de leukste.
Ja, is dat zo? Ja,
ja, hij is zo lief, hè? Echt tijdens mij ziek zijn, heeft er niet eens over nagedacht van mijn werk, dit en dat. Hij heeft me echt week in dag in verzorgd. Ik lag op bed, ik kon niks, hè. Ik kon niks, hoofdpijn, hè, midden in de nacht. Ik zat aan zoveel troep dat ik niet goed uitzag. Gewassen, gekookt, verzorgd. En mijn dochter dan afwisselen, die kwam thuis, geen lawaai maken. En ik weet het niet. Het is heel moeilijk. Dat zijn hoe het hoort te zijn in een gezin. En voor elkaar zijn. Mijn man heeft heel veel dingen, zelfs een trouwe voetbalwedstrijden, bij Sparta afgezegd. Om voor mij te zorgen. En mijn dochter heeft gezegd. Van, joh, oma Henk, nu zegt ze Henk, ik blijf bij mama, want mama heeft me nu nodig.
Ja.
En dat vind ik zo lief.
Nou, dan stuur de smartphone gewoon naar dit adres. En dan mag ze hier uitvechten wie we gaan gebruiken.
Dankjewel.
Nelly, het afgelopen half uur is ongevlogen. Ik vind het leuk om... Niet echt over je sport te praten, maar ook over hoe je daar bent gekomen. Het feit dat je eigenlijk een ondernemertje was. Ik hoop dat toekomstige sporters de inspiratie uit jou kunnen halen. En dat is ook gewoon zo. Als uitsmijtertje, als je heel kort... Wat stel je voor, ik kom bij je. Ik wil even wat moederlijk / ondernemend / weet ik veel advies van jou. Wat om ergens te komen, maakt niet uit wat het is.
Nee, het belangrijkste is geloof in jezelf. Als je niet in jezelf gelooft, dan kan je het schudden. En doe dingen wat je leuk vindt. En laat je niet pushen door wie dan ook. Als het nou het social media is of de buitenwacht. Als jij het niet goed onderbuikgevoel hebt... Doe het niet.
Dankjewel, Nelly.
Alsjeblieft.